Welkom bij de Scaling Up podcast. De podcast over scaling up. Heb jij of werk je bij een snelgroeiend bedrijf? Blijf dan even 20 minuten luisteren. In deze podcast ga ik, Jorine Nelissen, in gesprek met Victor van Velen en Bart van Nol. Waarom deze gasten? Ze zijn de experts op het gebied van scaling up. Bart is ondernemer, mede-eigenaar van Scale Up Company. En Victor is ook ondernemer en ze zijn allebei scale-up coach. Bij elkaar hebben ze al meer dan 400 bedrijven begeleid. Met hen duik ik in de veel voorkomende uitdagingen van scale-ups en de tools die Scaling Up biedt om je organisatie sneller en beter te laten groeien. We gaan het hebben over de flywheel effect van Jim Collins. Bart, waarom is dit zo relevant?
Nou, het is een model wat Jim Collins van Good to Great gebruikt bij het maken van een strategie. En het is een model, de flywheel effect, wat wij veel gebruiken. En wat het eigenlijk doet, is dat je met je organisatie heel goed gaat kijken naar waar je uniek en heel erg goed in bent, wat jouw onderscheidend vermogen is. En kijken of je die aan elkaar, als je die verschillende onderscheidende elementen aan elkaar vastkoppelt, of je dan een vliegwiel kunt maken en steeds op elk vlakje een klein beetje beter zijn, waarmee je steeds harder, beter en mooier groeit. En het haakt heel lekker aan op wat we doen bij Scaling Up, de Scaling Up methodiek. Dus wij vinden dit echt een waanzinnige, mooie, interessante tool voor ondernemers.
Ja. Over Scaling Up gesproken. In Scaling Up hebben we natuurlijk ook een groeivliegwiel. Wat is nou het verschil tussen deze twee flywheels?
Ja, het is belangrijk om even een kleine notitie te maken. We hebben al eerder een aflevering gemaakt over het groeivliegwiel zoals wij dat kennen uit de Scaling Up. En dit is wel een echt ander. Het heet helaas ook flywheel effect. Maar die twee dingen moeten we niet bij me los, of moeten we niet door elkaar halen. Dit gaat echt over hoe je een goed geëxecuteerde strategie gaat neerzetten. Ja. Dus eigenlijk het gaat over één van de bolletjes die wij zien.
In flywheel in de flywheel.
Maar het belangrijkste is, beide hebben natuurlijk de analogie met een flywheel. En misschien is het wel goed om even Jim Collins tekent dat volgens mij ook in het begin. Dus stel je maar eens even voor, zo'n 30 ton zwaar rad, vliegwiel, horizontaal liggend. En die wil je in beweging krijgen. En dat kost natuurlijk aan het begin superveel energie en heeft heel weinig effect. Maar het aardige, de vergelijking gaat zo mooi op. Omdat als je kan zien, als je op de hele tijd dezelfde kleine duwtjes blijft geven aan dat vliegwiel, komt er op een bepaald moment momentum. En hij maakt dat heel duidelijk van, dat momentum is eigenlijk ook wat ik zie in dat onderzoek wat hij voor Good to Great deed. Het eerdere boek, daar zie je de meest succesvolle bedrijven. Het is belangrijk om dat in ieder geval te acknowledgen. Zijn eigenlijk gebouwd op het idee van momentum.
En continue innovatie en heel erg goed blijven
in
waar je al goed in bent. En daar heel erg vooral op door voortborduren.
Ja, dus kies één ding, blijf dat doen en blijf daar steeds ietsje beter in worden. In plaats van de hele tijd van richting veranderen. Of...
Nou, en dat is volgens mij de kern. Er zijn toch wel heel veel ondernemingen zijn op zoek naar de silver bullet. Als we dit nou doen, dan gaan we easy growth krijgen, et cetera, et cetera. En als dat het niet is, dan zijn we geneigd om toch opportunistisch als ondernemers zijn het volgende te gebruiken. En hij laat eigenlijk zien, nee, al die snelgroeiende bedrijven die echt build to last zijn, dat zijn bedrijven die structureel hebben gebouwd aan dat momentum in dat vliegwiel. En dat vliegwiel gaan we eens even uitdiepen. Want dat is een model wat volgens mij heel veel scale-ups heel goed kunnen gebruiken.
Hey, voordat we daar induiken, we kennen de naam Jim Collins natuurlijk al. Maar misschien goed om nog iets over hem te vertellen. Waarom nemen we hem zo serieus?
Ja, omdat hij, wat mij betreft, een van de echte grote, bekende, geliefde thought leaders is, waar wij in ieder geval graag mee werken, maar ik denk ook voor heel veel ondernemers. Hij heeft natuurlijk Good to Great geschreven, Great by Choice, Beyond Entrepreneurship, B2.0. Mm-hmm. Hij heeft superveel boeken geschreven die heel relevant zijn voor scale-ups. En baseert ook zijn gedachtegoed echt op heel veel praktijk en heel veel onderzoek. Ja. Werkt in mijn optiek met de grote ondernemers, met de grote, grote wetenschappers in onze veld,
Laten we het boek induiken.
Je gaf net al even een hele korte samenvatting. Hè? Succesvolle bedrijven, dat zijn eigenlijk bedrijven die erin slagen om zo'n flywheel aan te trappen en een momentum te creëren.
Ja.
Wat zegt hij daarover?
Volgens mij is de leukste zin inderdaad die al vaak wordt gebruikt. Het is amazing hoe overnight succes heel veel jaren heeft geduurd. Mm-hmm. En volgens mij laat Fern ook wel eens, die heeft ook wel eens zo'n grafiek laten zien van Apple bijvoorbeeld, dat het al dan 20 jaar bestaat en die piek, zeg maar de echte spike naar boven pas 20 jaar later echt gebeurt. En dat kan je ook zien in dat onderzoek dat hij eerder deed. Dat heel veel van die bedrijven dat hebben. Die bestaan al best wel lang. Draaien dus, wat ik al zei. Draaien dus heel lang aan het vliegwiel. Dat komt maar heel langzaam op gang. Maar als het dan eenmaal momentum krijgt, ja, dan spijk je omhoog. En dat is het pleidooi hier.
Nou, we hebben het net gehad over dat succes eigenlijk niks anders is dan een opeenstapeling van steeds meer doen van datgene wat je aan het doen bent. En dan uiteindelijk daarmee momentum creëren.
Mm-hmm.
Maar hoe doe je dat dan eigenlijk? Wat is dat flywheel nou? Hoe maak je dat?
Ja, nou, dus dat flywheel effect, dat gaat ervan uit dat een organisatie een heel helder beeld heeft van een aantal belangrijke pijlers waar ze mega goed in willen worden of al zijn. En dat ze continu investeringen, focus, energie en de keuzes maken voor die paar groeipijlers. En naarmate ze die groeipijlers die haken ook allemaal op elkaar aan. En naarmate ze steeds beter worden in het uitnutten van hun onderscheidend vermogen en ze steeds de goede dingen beter gaan doen, wordt dat vliegwiel steeds krachtiger. Misschien helpt het om het even met een voorbeeld heel praktisch te maken.
Dat lijkt me een goed idee.
Het voorbeeld wat hij veel gebruikt is Amazon. Maar ik wil er eentje een ander gebruiken, een Nederlandse Coolblue. Is Coolblue alles voor een glimlach? Nou, die hebben dat alles voor een glimlach hebben ze doorgevoerd in eigenlijk alle elementen van hun bedrijfsvoering. Of het nou gaat in de samenwerking met hun medewerkers, blije medewerkers. Of het nou gaat in bij wijze van spreken de return policy met hun producten. Of het nou gaat met hoe ze hun website inrichten. Of het nou gaat hoe ze een bedrijfsfeestje geven. Ze gaan heel erg ver om alles te doen voor een glimlach. Iedereen en alles doet een paar stappen extra. Ook tot een bepaald punt. Hè, maar goed. En doordat ze steeds, omdat ze zo servicegericht zijn naar klanten, zijn er steeds meer klanten die graag bij hen willen kopen. Daardoor hebben ze een steeds groter volume. Daardoor kunnen ze ook steeds betere systemen, processen, deals maken met partijen waarmee ze samenwerken. Daardoor is het ook vaak leuker voor mensen om bij ze te werken. Daarvoor merk je dat hun dienstverlening zich positief ontwikkelt. En daarvoor willen er steeds meer mensen bij ze kopen.
Ja.
Nou, dit lijkt een hele open deur. Want je denkt, ja god, zou niet ieder bedrijf dat willen en kunnen en doen.
Ja.
Maar dat is het niet. Want hoeveel witgoedbedrijven kennen we nou die succesvol al jaren markt veroveren en steeds met allerlei leuke nieuwe elementen komen en een hele mooie brand hebben gebouwd.
Waarom is het dan zo moeilijk?
Ja, het moeilijke is omdat Pieter volgens mij al, nou wat zal het zijn, 15 à 20 jaar op alle elementen die zij belangrijk vinden om dat alles voor een glimlach door te voeren in de organisatie, op alles denken ze heel goed na hoe dat eruit moet zien, of het echt bijdraagt, of ze echt kunnen zien dat dat waarde toevoegt en die glimlach verhoogt.
Mm-hmm.
En daar sturen ze ook op en dan maken ze hele lastige keuzes op. Dus als iets daar niet aan bijdraagt, zijn ze niet bang om te snijden. En ze zijn niet bang om te kiezen. En ja, dat is een proces. Daar moet je in groeien. Daar moet je iedereen erbij houden. Daar moet je een cultuur voor bouwen. Daar moet je heel erg scherp op zijn en blijven. Ook als je heel erg groot bent. En dat vinden mensen, bedrijven, super moeilijk.
Oké, en hoe doe je dat dan in de praktijk? Wat zijn nou...
Ja, nou dus... Uiteindelijk gaat het erom, kun je je eigen flywheel ontwerpen? Zij komen gaan we er nog wel wat dieper op in. Maar eigenlijk gaat het erom van, joh, waar zijn we nou heel erg goed in? Of misschien zelfs wel de beste, of willen we de beste worden? Hè? Je moet er wel al goed in zijn. Wat drijft nou onze economische motor van ons businessmodel? En wat vinden we te gek? Dus wat zit op dat purpose? Wat vinden we te gek? Wat willen we graag realiseren? En lopen die drie dingen, versterken die elkaar? Misschien kun jij dat nog aan de hand van een voorbeeld eventjes verder duiden, Victor.
Ja, leuk. Er is zoiets als het bekende Bezos napkin. Kennen jullie dat?
Nee.
Ja, dat is een beetje de mythe heeft het dat de Jeff Bezos een keer het model pakte van Jim Collins en op een napkin, op een servet, uittekende dat het bij hun ging om de laagste prijs en het meeste aanbod. Als ze dat voor elkaar zouden krijgen, zouden ze een hogere klanttevredenheid hebben. Als dat lukt, dan kwam er weer meer traffic naar hun toe. Als er meer traffic naar hun toe komt, dan komt er ook meer sellers, meer aanbod weer op. Hè, want er komen meer mensen op het platform, dus willen meer aanbieders daar ook bij zijn. Mm-hmm. En als er meer aanbieders zijn, grijpt hij weer terug naar het eerste vakje, kunnen we weer lagere prijzen. Door grotere economy of scale onder andere, kunnen we daar lagere prijzen en concurrentie toepassen. En zo kom je weer bij de volgende en dan komt er weer meer klant op af en dan weer een hogere klanttevredenheid. En zo, en dat is het idee van het flywheel, is dat die ronddraait, dat alles elkaar positief beïnvloedt. Dit is een heel bekend voorbeeld. En er zijn er zoveel die je kan maken.
Amazon en Coolblue spreken natuurlijk erg tot de verbeelding. Maar hebben
kennen mensen.
Maar zijn er ook voorbeelden wat dichter bij huis, wat minder groot?
Ja, ik heb er zelf best wel wat. Dus een van de partijen die ik zelf begeleid, een hele leuke, mooie coachingclub, die hebben echt hele goede coachopleidingen. En die ook heel erg door ontzettend goede trainers, opleiders worden gegeven. En doordat die opleidingen zo goed zijn en die mensen daar zo goed, wordt iedereen die daar coach opleiding doet, die wordt fan. En die gaat tegen allemaal mensen vertellen dat ze daar die opleiding moeten doen. Zij werken ook voor heel veel organisaties, voor veel bedrijven. En doordat heel veel mensen die daar werken er heel erg over spreken, zijn er heel veel bedrijven die ze kennen. Is de branding staat heel hoog. Ze hebben ook onwijs publiek op LinkedIn en van alles nog wat. En daardoor zijn dus ook in die organisaties heel veel mensen die zeg maar horen van de fans hoe het geweldig is om met ze te werken. Daardoor krijgen ze heel veel nieuwe klanten. Ja. Doordat ze veel nieuwe klanten krijgen, kunnen ze ook veel mensen die bij hen een opleiding hebben gevolgd een baan bieden om bij die bedrijven aan de slag te gaan. En op die manier werkt dat vliegwiel voor hun onwijs snel en maken zij een enorme groei in kwaliteit en ook in ontwikkeling en in omzet ten opzichte van heel veel bestaande clubs.
Vet.
Ja.
Fik, heb jij nog voorbeelden wat dichter bij huis?
Ja, zeker. Ik heb volgens mij al eerder verteld in deze podcastserie dat ik een leuk platformbedrijf, een soort marktplaats mag coachen. Een groot bedrijf, bijna 150 miljoen omzet. 250 miljoen transacties per jaar op hun platform. En ze werken heel erg strak met dit vliegwiel. En het vliegwiel bij hun bestaat eruit. Zij zeggen meer aanbod is meer concurrentie. Dus als zij meer aanbod op die, dus meer aanbieders op die, op dat platform, die marktplaats krijgen, dan komt er meer concurrentie. Nou, dat levert op dat ze dus meer bezoekers krijgen. Als ze zorgen dat de UX-ervaring, zij zijn ervoor om een hele goede UX-ervaring te creëren. Veel te testen wat daar goed en slecht in gaat. Dus ze zorgen dat die conversie zo hoog mogelijk is. Dat betekent dat er meer boekingen komen. En dat meer boekingen zorgt weer voor meer aanbod. Omdat zij steeds onmisbaarder worden als platform. Dus dat is hun. En dan ga je weer, dat cirkeltje gaat als de hele tijd rond. Dus je snapt, als zij dat al die stukken daar heel goed in zijn, dus een hoge conversie, veel bezoekers krijgen, veel concurrentie op de prijzen krijgen, dat het allemaal in elkaar doorgrijpt en versnelt. En dan krijg je dus dat momentum.
Ja, hey, en die elementen die jullie noemen, hè, dat zijn toch onderdelen van het OPSP?
Ik vind het wel echt een andere oefening dit.
Het zit er niet expliciet in. Wat ik wel zelf veel met, ben ik ook nieuwsgierig hoe jij die gebruikt. Maar wat ik zelf wel veel doe als ik met mijn eigen klanten en de partijen met wie ik samenwerk. Wat ik dan doe is dan kijk ik naar de successtrategieën die wij we hebben net een wat andere inwisseling die we in het OnePage maken. Mm-hmm. Dus dat zijn de dingen waar je als bedrijf heel erg goed in moet willen in wil worden om je B-hack en je lange termijn doelstellingen te halen. En dan kijken, wat is nou onderscheidend, superbelangrijk voor de klant? En waarom moet je uitblinken? Niet de dingen die iedereen moet hebben, zoals een gezonde financiële huishouding, blablabla. Wat zijn de dingen waar je moet aan uitblinken? En die pak ik en die kijk ik of ik die aan elkaar kan koppelen als een groeivliegwiel met een paar KPI's en een paar drivers op gebied van cultuur, core values, zeker core competences En of ik daar dan één beweging mee kan maken. En voor mij is het ook meteen een oefening om te kijken of die verschillende strategieën consistent zijn. Of ze echt goed op elkaar aanhaken of niet. Mm-hmm. Dus op die manier haak ik ze aan elkaar. Hoe doe jij dat?
Ja, ik denk dat het belangrijkste ook van het onderscheid tussen wat er in de One, wat we in de One Page zetten en hoe Jim Collins dat organiseert, is denk ik dat je moet denken in volgordelijkheid. Dus hij zegt dat flywheel, het een moet op het ander volgen.
Ja.
Dus soms is het een interne core competence. Bijvoorbeeld, we willen de allerbeste A-players recruteren. Dat kan een successtrategie zijn of dat kan een core competence zijn. En die moet dan eigenlijk aanhaken bijvoorbeeld weer in iets wat wij noemen de brand promise. Dus wat leveren die A-players bijvoorbeeld nou weer op?
Exact.
Ik heb een mooi voorbeeld, daar kan ik wel even praktisch maken. Dus ik las laatst iets over een bedrijf, die had hem ook geïmplementeerd. Dit was een basis gewoon gereedschap groothandel in Amerika, geloof ik.
Okay.
En die zei, ja, wij hebben dus onze flywheel gaat als volgt. Beste mensen, A-players. We willen gewoon zoveel mogelijk met de beste mensen werken. Onze tweede knop waar we aan draaien is, we willen heel veel doen aan learning en development. Wat veel meer een successtrategie kan zijn. Wij geloven erin dat als we daar consequent op A-players hebben die we veel leren over wat wij doen, dan kunnen wij het verschil maken in de customer experience. Dus iemand die bij ons werkt, die bij ons iets koopt, die krijgt gewoon, doordat hij heel erg goed getraind is, en het is iemand die goed in die goed bij ons past, en bij onze cultuur. Een A-player is een cultuurgedreven persoon. Kan hij ook dat extra dingetje doen voor die klant die dit gereedschap. Hij noemt dan het voorbeeld de customer experience. Die komt in aanraking met iemand bij die ook gewoon gereedschap komt kopen. Maar die zegt, hey, je achterband is plat. Zal ik hem even oppompen voor je? En hij zegt, dat komt eigenlijk door die eerste twee stappen. Dus die is een voorbeeld van een geweldige customer experience. Nou, daardoor kan ik iets hogere prijzen vragen. Dus ik hoef niet de run to the bottom, omdat ik de goedkoopste moet zijn. Ik ben gewoon de leukste customer experience. Hey, en door hogere prijzen maak ik hogere marge, kan ik weer betere mensen aannemen.
Ja.
And that's my flywheel, dat wordt daar gezegd. Dus met die betere mensen kan ik. En dat de logische opvolging is. Dus dit zijn vier elementen die misschien op een aantal andere plekken staan in je one page. Maar door de logische opvolging van die elementen, krijg je een soort spinning wheel effect.
Ja. Hey, stel je luistert en je denkt, jongens, wat een verhaal. Ik wil dit ook. Ik wil mijn eigen flywheel of growth gaan krijgen en gaan implementeren. Hoe doe je dat goed? Wat zijn stappen om dat om elkaar te krijgen?
Ja, volgens mij, Jim Collins zegt zelf, we hebben 7 stappen voor. Je kan, als je daar heel simpel mee wil beginnen om een keer mee te oefenen, dan zou je in ieder geval een lijst moeten maken. En dat zou je het beste kunnen doen samen met je managementteam als ik jou was. Maak eens een lijst met wat zijn nou succesvolle introducties geweest, acties die wij hebben uitgevoerd, wat die de verwachtingen overtroffen. Wat zijn productinnovaties?
Dat ging makkelijk misschien.
Dat is gewoon waar. Ja. Welke actie hebben we gedaan? Dat we dachten, god, daar zijn veel klanten op aangehaakt. Daar was de conversie laag of was de NPS hoog. Nou, een lijst met successen. Laten we zeggen 10 successen de afgelopen 3-4 jaar. En datzelfde doe je over de mislukkingen. Wat waren nou introducties, acties die echt helemaal niet aansloegen bij voor ons? En ga daar eens met elkaar over in gesprek. Vergelijk eens. Wat zie je dan? Wat zijn nou de dingen die heel erg... Wat is de rode draad eigenlijk? Wat past goed bij je? Wanneer grijpt het momentum nou in, zou je kunnen zeggen? En die conclusies die zou je eigenlijk eens moeten echt fysiek moeten gaan plotten op zo'n flywheel. Wat grijpt nou in op het volgende? En wat is misschien het ontbrekende radartje? Als je dan weer je one page erbij pakt. Dus eigenlijk moet je proberen met die elementen een beetje te gaan puzzelen wanneer het volgordelijk wordt.
Mm-hmm.
Dus wat ik net, dat voorbeeld dat ik net gaf. Ja. Als je goede mensen hebt, kan je ze goed opleiden. Als je goed opleiding krijg je een leuke customer experience. Ja. Kan je een betere prijs vragen, krijg je weer goede grote. Of kan je met die marge kan je weer betere A-players kopen, zoiets. Of als je meer traffic op je website krijgt, als dat een belangrijke pijler is, hoe kunnen we dan, als we dan ook conversie kunnen verhogen, de UX-ervaring, hoe krijgen we dan? Krijgen we weer nog meer aanbod aan de sellerskant. Mm-hmm. Nou, dat als die logica van dat vliegwiel, die opvolgendheid, als dat zich begint uit te tekenen, kan je dat nog eens een keer weer terugleggen naast die successen en teleurstellingen en kijken of dat inderdaad makes sense.
Ja.
En dan de laatste stap zegt hij ook, je moet het wel naast je hedgehog-model leggen. Ja. Hè? Dus je hedgehog-model heeft het ook wel een keer over gehad. Maar dat is je UI, je kerncompetenties, je B-hack en je economic engine. Zodat je wel checkt dat je wel dat het wel klopt.
Het zou wel heel gek zijn als er dingen in je flywheel staan die niet in je hedgehog
staan. Nee, daarom. Dus, maar het is wel een hele goede extra check. Nou ja, en dan volgens, dat is denk ik stap nummer. Dat is misschien de eerste vingeroefening met zo'n flywheel. Ja. Ik denk dat je hem nog echt wel even moet.
Ja. Ik vind overigens zijn aanpak in die 7 stappen. Ik bedoel, ik, wie zou ik zijn om wat van...
Ik ben wel meer, maar je bent wel de Bart van Ol.
Maar ik vind het niet een heel... Ik laat ik het zo zeggen, ik vlieg hem zelf zo niet aan.
Hoe doe jij het dan?
Ja, dus voor mij loopt hij mee in zeg maar wanneer we strategie maken. Dus we maken met de partij zo'n one-page. En we kijken naar de successtrategieën. We kijken naar de belangrijkste KPI's. Waar leren we daar het meeste van? Wat gebeurt in wat zijn de belangrijkste metrics op het BIS-model? Waar worden de klanten het meest blij van? Wat zijn de belangrijkste klanteninzichten? Kortom, allemaal informatie. Die pleur ik op tafel met het team. En dan gaan we eigenlijk kijken naar welke connecties zijn er nou te maken. Dus wat zouden inderdaad... je gaat natuurlijk wel kijken wat zijn de dingen waar je heel erg goed in bent. Al waar je successen behaalt. Hoe meet je dat dan? Maar ook belangrijke klantinsights. Wat zijn de onderscheidende elementen voor de klant? En vanuit daar ga je eigenlijk gewoon mappen... bijvoorbeeld gewoon echt letterlijk op een bord of op een muur. Mm. En dan ga ik gewoon met ze aan de slag kijken van... joh, wat kunnen we aan elkaar koppelen? Zijn er clusters? Zitten daar dingen achter waarbij je zou kunnen zeggen... dit zijn, nou, als je de 6 wil hebben, de 6 elementen van ons groeivliegwiel.
Ja.
En dan vervolgens kun je de KPI's aan koppelen. Hè? Dus kan je het ook in iets wat meetbaar is gokken. En dan kan ik zou bijvoorbeeld kunnen kijken... hoe doen we het nu? Waar willen we heen? En welke KPI meet die beweging? He, dus dat je ook het voorgang ziet. En natuurlijk moet het matchen aan de hedgehog of je hele strategie.
Mm. Ja. Ja, want die verhalen over Coolblue en een Amazon, dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi als je terugkijkt. Maar als je erin zit, moet je wel kunnen meten of je inderdaad aan het versnellen bent.
Ja, dit is dit is volgens mij maar dus de vervolgstap. Hè? Dus je vroeg van nou, als je dit nou heel interessant vindt, waar begin je dan? Nou, dan kan je met zoals Bart of zoals Jim. Bart en Jim het
Jim
zeggen.
En Bart.
Jim en Bart het zeggen. Dus je begint of je gaat zoals Bezos het op een servetje tekenen. En dat vergt nog wel gewoon wat bijsturing. Ik denk dat de volgende stap is. Ja, oké, leuk. Dan heb je het. En dat is elementair. Als je het hebt, dan moet je de beste metric kiezen op al deze onderdelen. Dus als jij zegt, NPS is voor mij een van de belangrijkste. Of de experience van mijn klant is de allerbelangrijkste. Of een van de 5 componenten in mijn die mijn flywheel een momentum geeft, dan moet je daar volgens mij dan ook, als je bedrijf een beetje groot is, een team opzetten die daar echt ownership op neemt, die KPI gaat volgen en die hem omhoog stuwt. Hetzelfde geldt over aanbod. Als we het over aanbod hebben, oké, wat is dan veel aanbod? Hè? Wat vinden we dan daar een doel op? En laten we daar naar streven, want die weet, als ik die knop op de grote dikke plus schrijf, dan draai ik een stuk aan dat vliegwiel bij.
Ja.
En dat is ontzettend belangrijk inderdaad, Bart, dat je overal hele goede metrics dan op hebt.
Ja.
Nou, als ik het zo hoor, dan lijkt het hartstikke eenvoudig. Maar dit gaat natuurlijk ook vaak fout.
Ja, als het heel eenvoudig was, zou iedereen wel een mooi flywheel effect hebben. Nee, dit is
helemaal niet eenvoudig. Ik zie het ook maar te weinig nog. Ja,
dit is...
Hoe gaat het fout? Hoe ziet dat er dan uit?
Nou, er zijn volgens mij een aantal dingen waarom het lastig is en waarom het snel fout gaat. Het is wel leuk. Dus voor mij is eentje ervan... is en Collins noemt het de doom loop.
Mooi.
Dat zit er in bedrijven die eigenlijk geen strategie kiezen voor een langer termijn, maar continu wisselen. En dat kan komen omdat ze van mensen wisselen of van strategie wisselen of ontevreden zijn en daardoor steeds. Het ziet een beetje als Ajax, zeg maar. Die elke jaar, 2 jaar pijnlijk. Zit je weer in een andere, met een ander bestuur, met een andere opvatting. En worden weer allemaal dingen beloofd. Maar ja, als je dat 1 jaar geeft of 2 jaar. En ja, daarna moet je weer opnieuw. Die omsteltijd kost gewoon heel veel energie, et cetera. Hoe je het ook went of keert. En ja, dus dat is er, eentje die vreselijk lastig is. Maar ik heb er nog wel meer. Vic, heb jij er eentje?
Kijk, de meestal stelde maakt de fout van je flywheel of growth is dat je hem of te snel gaat implementeren. Zeg, nou, dit is het. En dan kom je er na een half jaar achter. Nou, dit is toch een belangrijk. Dat radertje is toch een ander radertje waar we aan moeten draaien. En dan kom je dus in die doemloop. Dus je wil dat je het wel echt zeker weet en het ook vasthoudt. Want we moeten weer terug naar het begin van de aflevering, het begin van het boek. Je komt pas, hij gaat pas, die flywheel gaat echt pas over een hele lange tijd het voor je doen als hij momentum heeft gekregen.
Ja.
En dat is de magie van, daarom is die flywheel vergelijking zo belangrijk. Dat wil je creëren. En als je dan elke keer een radertje eruit haalt en je denkt, nee, we gaan er toch een nieuw radertje in gooien. Nou, dan moet hij weer opnieuw beginnen. Hè? Dan kom je dus tot stilstand. Nou, en dat heeft ook heel veel effect op die andere dingen.
Ja.
Ja. Ja, en mag ik er nog een paar noemen?
Ja, tuurlijk. Heel graag.
Nou, dus eentje wat ook waar ik zelf een aantal keren mezelf in de weg heb gezeten, is geen keuze maken voor wat nou echt je brand promise is op de flywheel. Dus als je bijvoorbeeld Coolblue, die zegt alles voor een glimlach, maar die zeggen we zijn de goedkoopste. Dus je betaalt misschien wel wat meer. Ja. Maar ja, dat hebben de mensen die dat met veel liefde, die hebben liever een glimlach en iets meer betalen en lekkere service, dan dat ze 2 tientjes op een wasmachine besparen en dat niet hebben. He, dus dit valt of staat met de brand promise naar niet alleen eigenlijk je klanten, maar ook je medewerkers, je leveranciers. Dus het zit heel erg vast naar wat is nou echt je brand promise. En die brand promise is in mijn optiek, zou die brand promise ook de belangrijkste versneller moeten zijn van het groeivliegwiel. Dus denk eens na, als je hier nu naar luistert, wat zou mijn brand promise zijn en welke hoort bij mijn flywheel effect?
Ja, mooi.
En een andere die ik ook heel veel heb gezien met als je hier naar kijkt, vaak als mensen een businessmodel beschrijven, maken ze geen keuzes. Dus ze zijn de beste, de snelste, de knapste, de leukste, de goedkoopste. Ze hebben de
beste medewerkers.
En de beste medewerkers. En onze cultuur is zo bijzonder en bla 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 bla. Nou, dat zie je in de praktijk. Eigenlijk zie je dat niet succesvol zijn.
Ja.
Dus het gaat er ook om dat je een paar dingen kiest waar je dan echt goed in bent. En dat je dan ook vooral die kleine details heel erg goed weet te vinden. Dus wat ik weet niet precies of ik het goed begrepen heb, maar ik heb van Booking.com wel eens begrepen dat zij het snelste op het moment dat je zoekt, het snelste tot een oplossing voor je komen op de site, of anders in de loop daarna het snelste mensen nog terug weten te krijgen naar hun site. Nou, dat zijn dan 2 specifieke dingen in de usability van die site waar ze de allerbeste in willen worden en zijn. Dan zitten ze volgens mij ook wel tegen een aantal cookie en privacy en policy. Nou, zitten ze wel dingen tegenaan, maar daar focussen ze zich op. Dus als je in iets goed wil zijn, en je luistert je nu na, zeg ja, we hebben gewoon de beste klantenservice. Ja, dat klinkt lekker, maar wat betekent dat dan? Kun je dat kleiner, praktischer, concreter maken? Ja. Wat zijn die paar dingen waar je dan ook echt het beste in bent? Want dat is meetbaar en dat is ook nog zeg maar te creëren, ook voor kleinere komst. Dus maak het klein, gedetailleerd en zorg dat je een heel helder ritme van meten, erover hebben, beter worden, innovatie erop hebt.
Ja.
Dus we hebben nu maak keuzes en maak het zo klein en concreet mogelijk. En dan is dus de fout die mensen maken dat ze niet kiezen en dat ze het wollig houden. En wat zijn nog meer fouten of valkuilen bij het implementeren van de flywheel?
Ja, voor mij eentje die er echt boven uitsteekt. En dat is gewoon consistentie en discipline in de uitvoer. Ja. Dus niet te veel innoveren. En als je innoveert, dat richt ook op die paar elementen. En echt gewoon de tijd en het ritme pakken om dit heel goed strak door te voeren.
Ja.
En voor over een lange periode van tijd.
Ja.
Fik, heb jij nog valkuilen?
Ja, valkuil misschien ook een tip. Ik denk als je hier echt, als je denkt, dit is ons vliegwiel, en dan mag je best een jaartje over doen om hem helemaal zeker te hebben. Dan is de valkuil om dat ergens bij de marketingafdeling of ergens te laten in het visiedocument te laten staan. Oh, dit is potentieel ons vliegwiel. Terwijl als het hem echt is, dan is dit je eerste, als je binnenkomt, als je naar huis gaat, dit zijn je eerste 5 metrics. Je moet weten, elke meeting moet beginnen bij wijze van spreken met hoe staat het met deze 5 dingen. Ik ken een bedrijf die zijn flywheel daadwerkelijk, als je de lift uitkomt, daar staan ze. De 5 dingen die aan het grote flywheel. En elke weekly begint in principe met hoe doen we het op onze 5 flywheel metrics, letterlijk. En dat makes our flywheel spin. Dus dat is dan, als je ervoor kiest, en het kan heel krachtig zijn, maar je moet er inderdaad wel zeker echt voor gaan staan, dan moet het ook heel centraal in je bedrijfsvoering staan. Eigenlijk is het centrale ding in je bedrijfsvoering dan.
Ik denk dat we richting het eind van de aflevering gaan. Hebben jullie nog een tip of een do of een don't of een uitsmijter voor?
Ja. Ik heb wel een hele belangrijke tip die ik misschien nog niet genoemd heb. En volgens mij zegt Jim Collins het zelf ook. Eigenlijk helpt het heel erg als je er enthousiast over bent, om vooral heel erg te gaan kijken naar andere flywheels. Dus we zeggen net
liever
wel
goed gejat dan slecht verzonnen.
Ja, want eigenlijk zijn als je er heel veel hebt bekeken, dan zijn er eigenlijk een aantal smaken. Het is best wel gek. Hij zegt ook, je kan beter vanuit een andere industrie er eentje pakken, kopiëren en plakken. Die best bij jouw core komt, bij jouw hedgehog past, bij wie je wil zijn. dan er zelf helemaal eentje te gaan verzinnen. Want eigenlijk zijn die flywheel in een andere, uit een andere branche, is prima om te copy-pasten.
Prima toepasbaar.
Ja, is veel beter dan... Hier past inderdaad dus beter.
Goed van deze hele podcast hadden mensen ook kunnen zeggen... Ga Google even op flywheel voor een weet ik veel wat... Ja,
je had ook
voor
tot hier,
een verzekeraar en dan hulp boef.
Je had ook tot hier moeten luisteren voor deze tip. En dan
nee, ja, lekker. Ja, precies, je hebt gelijk.
Beste voor helemaal het beste voor het laatst. Het
Bart, heb jij nog een tip?
Ja, één tip die ook in het zijn boek staat en die ik wel zelf wel leuk vond, omdat ik hem wel zo ervaar. Hij zegt dat flywheel, dat kan ook in je persoonlijke leven, kan ook heel erg gaan over ergens snappen waar een bepaalde journey voor jou, voor je klant begint en hoe je makkelijker tot een groeivliegwiel komt. Het voorbeeld dat hij erbij heeft, daar kan ik me helemaal in vinden, resoneert enorm bij mij.
Resoneert enorm bij mij. Dat zeg je mooi.
Dat is als ik mijn dag goed start. Mm-hmm. Met bijvoorbeeld even wat gezonds eten, drinken. Ja. Weet ik veel, een beetje ademen, sporten. Als ik mijn dag goed start, wordt het zoveel makkelijker om die hele dag allemaal goede beslissingen te nemen. En als je een goed flywheel voor je organisatie weet te definiëren... En je hebt een goed startpunt aan het begin van die client journey of je employee journey of pak een journey waar je zin in hebt. En die eerste drie dingen doe je goed. Dan wordt voor iedereen die over dat pad loopt het zoveel makkelijker om dat flywheel goed in te zetten, vol te houden en dat effect tot volle vreugd te ervaren.
Ja, mooi.
Dank jullie wel.
Ja.
We gaan er een eind aan knopen, mannen. Loop je nog ergens tegenaan? Heb je vragen? Of wil je iets anders kwijt? We helpen je natuurlijk graag. Stuur een van ons een berichtje op LinkedIn of mail naar info@scaleupcompany.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Scale you later.